Hey, ik ben Amalia en je luistert naar Taboelekes. We horen allemaal wel eens verhalen over tienermoeders, hebben er waarschijnlijk wel wat vooroordelen over of praten erover met onze vrienden op café. Maar de meeste van ons weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. En daarom ga ik in deze podcast zonder expertise, maar met veel nieuwsgierigheid, bewondering en goesting, in gesprek met tienermoeders, tienervaders en tieners die ooit kozen voor abortus. Veel luisterplezier! Stellen, is waarom dat je besloot om mee te doen aan deze podcast?
Toen dat je mij zei dat het over tienermoeders ging, dan vond ik dat eigenlijk heel interessant, omdat ik niet altijd iemand... dat niet iedereen mij de vraag stelt van wilt jij even met mij daar een gesprek over hebben voor dat of zo. Dus ik vond dat wel heel leuk om te doen nu. Dus, en ik praat graag over mijn tienermoeders. Ik ben er zelf ook wel trots op. Dus.
Ja, en terecht, hè? Ja. Stel jezelf eens voor, wie ben jij, wat doe jij, van wie ben jij de mama?
Ik ben Kim Verhagen, ik ben 20 jaar en ik heb een kindje, Maaike, 2 jaar, ondertussen 2,5 bijna zelfs. En ik probeer nu zeker met mijn zwangerschap, veel te sporten. Een beetje, het lukt niet altijd, maar ik probeer daar wel een beetje wekelijks mee door te gaan. En voor de rest heb ik eigenlijk niet echt veel schoolwerk dan, waar ik mij mee bezighoud. Maar voor de rest heb ik eigenlijk daar weinig tijd voor. Veel speel met mijn kindje, dat doe ik ook wel. Dus,
En dus je gaat naar school nu? Welke richting doe je op school?
Business support, 7e jaar. Okay. En dan heb ik mijn diploma eigenlijk en dan ga ik werken.
Mm-hmm. Ja. En weet je al wat je wilt doen van werk?
Richting wat ik nu studeer. Dus eigenlijk wel op kantoor of zo. Of iets. Mm-hmm. Ik wou altijd boekhouder worden, maar dat is een beetje te hoog gegrepen. Ik moet daarvoor verder studeren, dus dat gaat niet lukken. Misschien een beetje opstijgen als ik werk, maar... Ja. Ik was heel hard aan twijfelen, maar ik denk zo bij mezelf, als ik echt moet kiezen tussen mijn gezin of school, dan zou ik eerder voor mijn gezin gaan. Kunnen we ook veel meer doen, want nu is mijn vriend de enige kostwinnaar.
Mm-hmm, ja. Alright. Ik ben benieuwd naar wat voor jeugd je hebt gehad. De relatie met je ouders, je schoolperiode, dus vertel daar eens over.
Ik heb nooit echt een goede band gehad met mijn ouders, omdat ik ook nooit thuis was. Alleen nooit. Sinds mijn 12 ben ik eigenlijk altijd bij vriendinnen gaan slapen of naar feestjes gegaan in Turnhout. Mm-hmm. En dat is een beetje mijn place to be geworden, Turnhout. Dus ik ben daar vaak genoeg geweest en weinig hier. Ik woon ook in Arendonk, dat is dichtbij Turnhout, omdat ik me daar goed voel. Ik heb wel een hele leuke jeugd gehad. Van mijn 12 tot 16 heb ik altijd heel leuk plezier gemaakt en zo. Ik heb wel een periode gehad dat ik kanker had, op mijn 15e. Dus dat was wel een minpuntje, maar ik ben er wel sterker uitgekomen. Ja. Maar op zich algemeen heb ik wel een leuke jeugd gehad. Mm-hmm. Ja. En voor mijn zwangerschap, het was leuk.
Ja. En die periode dat je kanker hebt gehad, heeft er niet echt voor gezorgd dat de relatie tussen jou en jouw ouders beterde? Of?
Eigenlijk juist niet. Ik heb nooit een band gehad met mijn ouders. In die periode werd ik meer gesteund door andere familieleden dan door mijn ouders. Ik wist wel dat ze het erg vonden, maar niet echt bepaald dat ze meest mij steunen of zo. Dus dat heeft niet echt veel veranderd, nee. Ja.
En de papa van jouw dochter Maaike, waar heb je die leren kennen?
Ook in Arendonk, op een feestje. Mm-hmm. Ik had een beste vriendin in Turnhout en zij woonde met haar stiefpapa in Arendonk. En ik bleef daar soms dus af en toe slapen. En ondertussen had zij vrienden gemaakt in Arendonk, dat ik nog niet wist. En daar zat Jochen dan bij, de papa van mijn vriend. Papa van mijn kind. Mm-hmm. Ja. En toen... Hij vond mij altijd wel leuk en ik hem ook. En na een half jaar is dat een beetje uitgedraaid tot een relatie.
Ja, ja. Dus jullie zijn eigenlijk al super lang samen.
3,5 jaar bijna, ja. Nog niet zo heel lang. Want ja, als je kijkt naar Maaike, ze is ook 2,5. Dus waren we een jaar samen toen dat ze geboren werd. Wij wonen sinds kort een jaar alleen. We hebben altijd bij de ouders gewoond. 1 jaar hij bij mij in Antwerpen. En dan ik bij hem in Arendonk. En dan in januari, denk ik, vorig jaar, zijn wij een eigen appartementje gaan huren. Ja, dus...
Leuk. We hebben nu wat achtergrondinformatie gekregen van jou. Dus vertel nu iets over de dag waarop dat je ontdekte dat je zwanger was. Hoe is die dag verlopen? Wat was jouw reactie? Hoe ging die dag?
Ja, ik voelde mij eigenlijk opeens heel slecht. Ik voelde mij heel misselijk. Ik weet nog heel goed dat wij een weekendje naar zee gingen. En in dat weekend werd ik juist heel ziek. En ik vond dat heel raar, want het was niet gewoon ziek zijn. Het was echt zo misselijk. En ik dacht van, oh, ik wist al, zou het zwanger zijn? Maar ik durfde dat niet te denken. Dus ik heb wel al met mijn vriend bespreken van, ja, ik denk dat ik zwanger ben. En toen, na dat weekend, zijn wij 2 dagen daarna naar de dokter geweest. Ik en met mijn papa, omdat ik zei van, ja, papa, ik voel me echt slecht. Ik kan niet naar school gaan. En ondertussen was ik zo mijn papa een beetje aan het voorbereiden. Van, ja, kijk, stel dat het een zwangerschap is, wat dan? En dan hadden wij er een beetje over gepraat. Hij vond dat niet zo leuk, maar ja, als het zo is, dan is het zo. En inderdaad, het bleek dat ik 2 maanden toen zwanger was. Ik wist wel ergens, want ik weet dat ik een periode had gehad dat ik mijn... Want ik pakte zo pleisters, zo anticonceptiepleisters. En ik wist dat ik dat een periode vergeten was. Dus ik dacht van, ja, dat gaat dat dan zijn. Het kan niet anders, want 2 dagen na het weekend ben ik naar de dokter gegaan. En ja, inderdaad heb ik de dag na het weekend een zwangerschapstest gedaan en die bleek dan positief te zijn. Ja, dat was ik nog vergeten te zeggen. Ja. En toen had ik inderdaad ons papa. Want een zwangerschapstest kan fout zijn. Ja, ja. Dus daarom dat ik dacht van, ik heb nog een kleine kans dat dat niet zo is. Maar ja, het is positief, dus het kan niet anders. Maar, ja. Ja.
En wat is dan het eerste gevoel dat je krijgt wanneer die dokter jou vertelt dat je zwanger bent?
Heel bang. Ik was echt heel bang. Zeker voor mijn ouders, voor zijn ouders. En vooral hoe we het gingen doen. Want mijn vriend werkte nog maar juist. En ik ging nog naar school. Dus ik had ook nog geen studentenjob of zo. Dus ik moest echt wel... Ja, ik was echt wel bang.
Ja. Ja. Maar dus ook bang voor de reacties. Hè? Want ja. Je zegt dat je bang bent voor de reacties van zijn ouders.
Ja, zeker ouders. Wel.
Viel dat mee uiteindelijk? Of was dat echt wel terechte schrik?
Mijn mama die zei wel dat ze nooit abortus wou. Dus dat was langs de ene kant. Mijn papa die stemde daar een beetje mee op in. Dus voor mijn ouders was het iets minder erg dan voor zijn ouders. Want zijn mama... Die is heel gevoelig. En zeker ja, als het dan gaat over zoiets dan bijvoorbeeld. En ja, zijn mama was daar eigenlijk nog niet echt klaar voor. Maar wij allemaal niet. Dus,
ja, niemand eigenlijk.
Het was wel schrikken.
Ja.
Maar het viel uiteindelijk wel mee. Ik denk dat ik zelfs er heel positief ben op uitgekomen. Want toen dat ze dat allemaal wisten, dan zeiden ze wel van ja, je gaat dat goed doen en zo. En die periode had ik ook studentenjob, want ik ging dan uiteraard keihard zoeken naar vakantiewerk. Ja. Dan had ik er gevonden. Dus uiteindelijk, ja, dat was wel... En ik kon ook bij mijn ouders terecht. Dus. Ja,
toch wel. Dan, want je zei daar net dat de relatie met je ouders nooit echt goed is geweest, maar... Vanaf dat je zwanger was, is dat dan een beetje verbeterd? Of
nee, de band met mijn ouders is niet per se dat we vaak ruzie hadden. Maar het was gewoon, wij zeiden niks tegen elkaar. Dat was gewoon, ik ging altijd op mijn kamer zitten. En ik ging pas naar de living als we gingen eten. Of ik had dus zin om in de living te zitten. Dus ik mocht daar wel altijd blijven. En de band tussen Jochen en mijn ouders waren wel dan goed. Dus dat was denk ik wel hetgeen dat een beetje...
De optie om de zwangerschap eventueel af te breken, dat is geen makkelijke keuze natuurlijk, maar die is er wel. Maar het klinkt alsof jullie eigenlijk al van het begin al hadden beslist dat jullie sowieso het kindje gingen houden. Klopt dat?
Ja, omdat ik het zelf ook niet over mijn hart kon krijgen, omdat ik al 2 maanden ver was. Om dat kindje af te staan. Ook niet omdat ik... de relatie tussen mij en mijn vriend was echt heel goed, nu nog altijd. Dus ik had dan gedacht van, kijk, we doen het gewoon. Als het toch niet zou lukken, oké, dan gaan we uit elkaar als vrienden. Maar als het wel lukt, zoals nu, dan is dat des te beter. En dan heb ik mijn eigen gezin. Ja. Dus ik wou het wel een kans geven. Dus mijn vriend die ging sowieso met mij mee. Als ik zei van, ik ga abortus doen, dan was dat oké. Als ik zei van, ik wil het kind houden, was dat ook goed. Ja. Dus dat was eigenlijk vooral mijn beslissing. Het was niet iemand dat zei van, ja, ik zou abortus plegen of zo. Nee. Dat vooral niet. Want ja, ze zeiden het ook, hè. Het is uw keuze. Jij moet zien wat je doet. Dus, en als je de eerste echo ziet, dan wil je dat ook gewoon niet... Ik bij 2 maanden zwangerschap, dan is dat niet zo'n echo als ja, dan gaan ze daar eigenlijk... Ja, dan is dat niet zo groot. Dus dan kon er nog niet heel veel zien. Dat was misschien maar ja, iets groter dan een bevruchting. Mm-hmm. En ja, toen dat ik... dat was 2 maanden later. Dan konden weten of dat de jongen of een meisje was. En dan kon ik ook voor het eerst het hartslagje horen. En dan, ja, dan zat ik daar met tranen en zo. Dat was heel mooi. Ja. Dus ja.
Dus jij kon eigenlijk van het begin al wel echt genieten van die zwangerschap. En het is niet dat de zorgen of de schrik of de angst de vreugde overschaduwde, bijvoorbeeld.
Ja, ik zeg nu wel altijd dat ik spijt heb. Dat ik niet zo hard genoten heb van mijn zwangerschap. Mm-hmm. Ik heb ook weinig genoten van mijn zwangerschap, omdat ik ook niet wist wat er op mij af ging komen. Dus inderdaad, ik had wel een beetje schrik. Mm-hmm. Maar ja, pas op maand 8-9, wanneer dat echt alles klaar is, dan heb je geen schrik meer. Dan mag het er gaan komen. En dan besef je van ja, ik heb niet hard genoeg genoten. Mm-hmm. Dus.
Ja, een kindje verwachten is eigenlijk sowieso wel super spannend. Ik denk dat ook voor... Allee, ik denk dat dat gewoon in het algemeen ook los van of je een jonge moeder wordt of niet, dat in het algemeen wel ja, spannend is. Hoe heb je dat dan kunnen combineren met school, die zwangerschap?
Ik heb dat wel altijd heel goed kunnen combineren. Dat was, ik was dan... Maaike is geboren op 20 december en dan woonden wij nog in Arendonk, maar dan zat ik 3 maanden thuis. En toen heb ik besloten om in Arendonk naar school te gaan. En daar heb ik mij ingeschreven op de school waar mijn vriend vroeger zat. En ik kende daar ook een paar mensen. Dus ik wou daar naar school gaan. En de crèche was eigenlijk achter de hoek. Dus ja. Ik kon Maaike naar de crèche doen. Ik kon naar school gaan. Ja. Als school gedaan was, kon ik Maaike ophalen. Mm-hmm. En toen woonden wij bij zijn ouders. Dus wij hadden ook hulp of zo, als het niet lukte. Ik wist in mei, juni, dat ik zwanger was. En toen had ik gezegd van, ja, ik ga niet naar school. Omdat ik toch wist dat ik mijn jaar moest overdoen, omdat dat niet mijn beste jaar was. En in september ben ik nog deeltijds onderwijs even gaan doen, omdat ik dacht van ja, kom, ik moet leren en werken. Dus waarom niet dat? Dus dat heb ik tot november gedaan. En toen heb ik gezegd van nee, dat is toch niks voor mij. En dan ben ik eigenlijk thuis gebleven, omdat het moest. Ik moest ja, rusten. Ja. En toen is Maaike gekomen en toen ben ik mij gaan inschrijven in Arendonk. Zo eigenlijk. Ja. Ja.
Mm-hmm. Ik zat met een vraag die ik ook aan de andere moeders heb gesteld. Als je zwanger bent, dan verandert je lichaam natuurlijk heel hard, op een hele korte tijd. Is dat iets waar je op dat moment mee bezig bent? Of is dat het laatste van je zorgen? Is dat iets waar je eigenlijk helemaal niet aan denkt?
Nee, ik ben daar nu heel hard mee bezig.
Na de zwangerschap
was... bevallen was, dan keek ik zo in de spiegel, want ja, ik ging douchen, ik keek in de spiegel. In het ziekenhuis was dat nog en ik kon echt wenen, omdat ik mijn lichaam zo hard veranderd... omdat mijn lichaam zo hard veranderd is. En toen heb ik wel gedacht van oké, ik ben net bevallen, dat is normaal. En toen, een paar maanden later, heb ik toch wel gezegd, ik ga terug sporten. Heb ik een paar maanden gedaan. Dan is mijn lichaam eigenlijk terug normaal geworden. Ben ik eigenlijk even blij geweest met mijn lichaam. Maar nu is dat wel terug aan het afzwakken door de corona, omdat je altijd binnen zit. Ja. Sportschool is niet open. Dus nu moet ik eigenlijk terug wel beginnen. Dus ja.
Het is dus eigenlijk vooral na de zwangerschap, nadat je bevallen bent, dat je er moeite mee had. Maar het is niet dat het veranderen of het zien veranderen van je lichaam dat een issue was voor jou.
Ik had een hele mooie buik en ik vond ook dat mijn lichaam heel mooi stond in de zwangerschap. Je kon ook pas aan mij zien op 7 maanden dat ik zwanger was. Dus ik heb eigenlijk nooit echt heel veel kilo's... Ik ben nooit echt veel kilo's bijgekomen. Dus op zich viel dat nog wel mee. Ik had eigenlijk mijn gewone gewicht terug na mijn zwangerschap. Misschien iets dikker of zo, maar ik had die direct terug. En ja, ik heb niet veel moeite moeten doen om die terug op zoals vroeger te behouden.
Mm-hmm. En je vertelde dat je buik pas na 7 maanden echt zichtbaar was. Wanneer die zichtbaar was, kreeg je dan veel reacties of zag je mensen kijken of zo op straat bijvoorbeeld?
Dat heb ik nooit echt meegemaakt, want in Antwerpen, ja, dat kan alles eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus nee, ik heb daar eigenlijk nooit echt last van gehad. Ook niet. Wel op school, toen ik 8 maanden was, toen zeiden ze echt wel, ben jij zwanger? Ik zo, ja. Oh, dat wist ik niet.
Ah, ze wisten dat niet tot 8 maanden?
Nee, omdat ik toen op 7 maanden mijn buikje begon te krijgen. Dus nee, dat was eigenlijk... Ik kon dat nog heel goed verbergen tot 8 maanden. Mm-hmm. Dan kon dat niet meer.
Dus je had dat wel, je probeerde het wel nog te verbergen op school?
Niet per se expres of zo, maar het was herfst of zo, dus je doet wel een dikke trui aan, dus dan zag je dat ook niet echt.
Ja.
Dus ik schaamde mij daar niet voor of zo, maar het was ook niet echt zichtbaar. Dus. Ja.
Okay. Als je nu terugkijkt op die hele zwangerschapsperiode, wie is dan een persoon waaraan je echt veel steun hebt gehad?
Aan mijn vriend toch wel, ja. Hij heeft mij altijd beloofd dat het goed ging komen. En ook tussen ons, want je weet, een kindje dat brengt heel veel stress mee. En dat hebben wij nu ook wel gemerkt. Maar hij heeft mij wel echt altijd goed gesteund. En hij is wel altijd meegegaan naar de echo's. Ja. En ja, we hebben alles eigenlijk samen gedaan. Hij wou eigenlijk zelfs per se een meisje. En het is een meisje geworden. En hij is daar... Ja, bij 4 maanden konden we weten of dat de jongen of meisje was. En hij was daar super fier op.
Ja.
Dus iedereen mocht het ook weten van hem. Oh, dus ik had niet echt het gevoel van, oké, hij gaat weg na de zwangerschap. Nee. Totaal niet.
Nee. Dat is goed, hè?
Ja.
Ja.
En zie, na 2,5 jaar is het nog altijd, hè. Dus.
Ja. Dus de komst van Maaike heeft jullie relatie wel veranderd, maar op een goede manier.
Ja, het heeft heel veel stress meegebracht, maar ja, ook wel heel leuke momenten en heel mooie momenten ook. Ja. Ja. Ja.
Ik vroeg mij nog af, als je dan ontdekt dat je zwanger bent, heb je dan het gevoel dat er veel toekomstplannen meteen in het water vallen?
Zo met studeren en zo, dat ik al dat niet kan. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk begint dat nu pas. Omdat ik zoiets had van, oei, nu moet ik verder gaan studeren of werken.
Mm-hmm.
Want eerst, ik zat in het 5e middelbaar. En toen dacht ik van, oké, ik moet gewoon nog middelbaar uitdoen en dan zie ik wel. Maar nu begint dat wel te zijn. Van, ik heb heel hard getwijfeld, zou ik verder studeren of werken? Maar tijdens mijn zwangerschap is daar nooit echt... Toen dacht ik van, ja, ik zie wel hoe dat alles verloopt.
Ja.
En alles zal wel komen hoe dat komt. Mm-hmm. Dus nee, daar... Ja.
Als je nu terugkijkt op de hele zwangerschapsperiode, kijk je daar dan naar terug als een positieve, fijne periode uit jouw leven?
Ik ben daar heel trots op. Ik ben eigenlijk als... Want bijvoorbeeld als ik ergens ben en ze praten over kinderen, dan zeg ik bijvoorbeeld, ah ja, mijn dochtertje is ook zo. En dan kijken die zo van, huh? En dan, ja, ik heb ook een dochtertje. Ja. En dan zeg ik die van, wow, en dan willen die ook alles weten. Dus nee, daar ben ik... Ik ben heel trots op mijn zwangerschap geweest. En ik heb nooit een rotsgevoel gehad.
Mm-hmm.
Misschien dat ik niet kon drinken of zo. Ja. Maar daar blijft het ook bij.
Ja.
Nee.
Dus je hebt ook echt niet het gevoel van, oh, ik ga niet meer... Ik ga niet meer jong kunnen zijn of ik ga niet meer kunnen gaan feesten. Ik heb zelfs
altijd gedacht van, als Maaike, want Maaike als die 18 is, ben ik 36. Dus dan denk ik van, ik ben dan nog een hele jonge moeder, dus misschien dat ik heel veel met haar kan doen. Eigenlijk was mijn doel om, ik heb geen goede band met mijn mama, ik wou eigenlijk wel absoluut dat ik een goede band met Maaike zou hebben. Ik vind dat nu nog altijd heel belangrijk dat ik die band zeker met haar ga krijgen, omdat ik dat gevoel nooit heb gehad. En ik wil dat zeker...
Ja.
Ik wil wel een goede moeder zijn voor haar. En dat zij wel altijd bij mij terecht kan komen. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel het enige doel is dat ik heb.
Ja.
Ja. Ja. Ik was ook wel heel bang. Ik dacht van, oké, dat kindje gaat mijn leven veranderen. Ik weet nog niet op welke manier, maar dat gaat veranderen. Dus daar was ik ook dan weer bang voor. En ook toen dat Maaike er was, dan was het ook even, ik kreeg die op mij. En dat was even zo van, oh, ja shit, het gebeurt hier nu echt. Dus dat was even een heel raar gevoel. Ik was blij, maar ik was ook weer al heel bang, eigenlijk. Want de eerste dagen van de zwangerschap was ik... toen dat ze er was ik ook heel bang hoe het ging verlopen.
Ja.
Hetzelfde zoals bij mijn zwangerschap.
Mm-hmm. En wie was erbij bij die zwangerschap? Ik neem aan dat de papa erbij was.
Die was er ook bij de bevalling. En,
bij de bevalling.
En onze ouders stonden beneden te wachten.
Ja.
Dus die mochten er natuurlijk niet bij zijn. Toen ik mijn weeën had, had ik mijn schoonouders nog wel even kunnen zien. En die stonden daar beneden te wachten. Ik heb om 5:30 mijn weeën gehad. En om 11:30 smiddags was Maaike er al.
Dat is wel snel, hè?
Ja, heel snel. Ik had ook al op voorhand had ik al een goede opening. Dus daarom dat de gynaecoloog ook zei, want het gaat niet lang meer duren.
Nee.
En desondanks ik al een hele grote opening had, want je moet 10 centimeter opening hebben. En ik had al 7. Dus misschien toen ik mijn weeën had, had ik 8 of 9. Dus nee, dat was niet... En ik wou eerst zonder prik doen, maar ik heb dat toch gedaan. Ja, het was te pijnlijk. Okay.
En bestaat er zoiets van een soort van speciale begeleiding of zo voor tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling specifiek voor jonge moeders?
Er bestaan wel cursussen, denk ik. Zo, hoe dat je kind bijvoorbeeld, als hij stikt of zo, hoe dat je die moet bevrijden, zeg maar. En ik denk ook wel hoe dat je baby moet wassen, dat dat ook bestaat. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Nee. Na mijn bevalling is er wel een verpleegster aan huis geweest, om me even te tonen van hoe en wat. En die is wel even gebleven. Dat heb ik wel gedaan. Mm-hmm. Er zijn wel altijd verpleegsters die... Ik weet nog dat bij mijn bevalling een stagiaire was. Mm-hmm. En die had mij wel gezegd van... je kunt beter puffen en zo. Even wel wat tips geven. Of zo, wilt je in bad of zo. En dat wou ik eigenlijk allemaal niet. Dus dat was eigenlijk, ja... Ik had vooral mijn vriend ook nodig. Dus, dus voor de rest had ik eigenlijk niet veel nodig. Ja, omdat ik zoveel pijn had, wist ik ook niet echt wat ik wou. Dus ja, ik wou zitten, staan. Ik weet eigenlijk ook niet. Ik was een beetje geïrriteerd ook. Maar dat wist hij ook wel. Dus het is ermee. Hij kent mij ook. Hij kent mij het beste. Dus hij weet ook hoe hij moet reageren op mij. En dat weten verpleegsters die mij nog nooit hebben gezien niet. Dus... Ja.
Af en toe hoor je vrouwen wel eens zeggen dat die bevalling eigenlijk het pijnlijkste is wat ze ooit hebben meegemaakt. Maar vanaf dat het kindje dan bij hun wordt gelegd, zijn ze dat meteen vergeten.
Dat is dat ook zo? Ja, dat is wel. Achteraf denk je wel van, hoe voelt mijn bevalling nu? Of hoe heeft dat gevoeld? En ik weet dat nog. Allee, ik kan me daar nog wel voorstellen hoe dat voelt. Maar inderdaad, de baby neemt wel alle pijn weg. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, ze legde op mij en ze begon te wenen dan en... We waren wel blij. Ik was moe ook. Maar ja, ik was ook bang. Ja, zoals ik net zei, van wat gaat er nu komen? Ik merk ook wel, die 3 dagen in het ziekenhuis is ook wel echt nodig. Zo puur ook voor een soort begeleiding. Nu niet, maar als er dan bijvoorbeeld iets is met je kindje. Bijvoorbeeld, ze weent de hele tijd. Dan belt je even naar de verpleger. En dan zeggen die van, ja, dat kan zo daarom komen of daarom. Ja. Dus... Ik ben heel vaak met Maaike naar de kinderarts moeten gaan, omdat ik zo dacht van oei, dat gaat iets zijn. Maar dat was dan uiteindelijk niet. Nee. Dus.
Mm. En je dochter heet Maaike. Van waar komt die naam?
Van waar? Wij wouden altijd wel een naam dat niet vaak voorkwam. Of dat we zeker niet kenden bij iemand. En ja, ik weet niet. Ik keek televisie en een personage noemde Maaike. En ik vond dat een hele mooie naam. Want normaal zou Maaike Joyce noemen. Maar Joyce was iets moeilijker voor sommigen om uit te spreken. Dus dan dachten we van, ja, kom, we pakken gewoon Maaike. Yeah. Ja.
Na die 3 dagen in het ziekenhuis ben je dan weer thuis gaan wonen bij je ouders, samen met Maaike. Hoe waren die eerste dagen na de geboorte of die eerste weken?
Ja, heel, heel verontrustend ook, want je hebt weinig slaap. Je gaat ook geen slaap kunnen nemen die dagen, want Maaike heeft u nodig. En ik weet niet, dat was heel vermoeiend. En ja, je weet niet wat je soms moet doen als ze dan bijvoorbeeld de hele tijd weent. Van oei, wat gaat die hebben? Krampjes of koorts of ik weet niet wat. Dus ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen toen ik thuis kwam. Dat was ineens, het ziekenhuis is weg. Ik heb niemand echt meer om echt op terug te vallen die gespecialiseerd is in dat. Dus daarop was ik wel een beetje bang ook.
Mm-hmm. En want je woonde dan nog thuis bij je ouders, hebben zij mee een beetje jullie kunnen ondersteunen in die zorg voor Maaike?
Ja, die hebben soms wel eens Maaike 's morgens bij hun genomen, zodat wij eens even wat langer konden slapen, dat wel. Mm-hmm. Maar voor de rest hebben wij eigenlijk alles alleen gedaan en willen doen.
Ja.
Ja, dat hebben wij ook altijd tegen elkaar gezegd. En nu ook, wij vinden dat niet leuk als er iemand moeit. Mm-hmm. Ook niet de ouders of de schoonouders, die moeten dat niet doen. Ze doen het wel, maar...
Ja, en is dat dan een probleem als ze dat doen echt?
Ik hou mij vooral... Ja, wij houden ons in en dan frustreert dat. Mm-hmm. En dan zeggen we dat wel tegen elkaar. Maar ja, het is nog niet zo erg dat er echt ruzie is van gekomen of zo. Dus.
Mm. Je gebruikt zelf het woord bemoeienis, Wat betekent dat bemoeienis of wat bedoel je daarmee?
Bijvoorbeeld als ze zeggen van ik zou dat en dat best doen. Of denk je niet dat het beter is als je dit zou doen.
Ja.
En dan en advies dat ik zelf ook weet. Dus als ze zeggen van ik zou bijvoorbeeld zelf aan de poep smeren of zo. En dan denk ik van ik weet dat. En ik doe dat ook.
Ja.
Dus zoiets.
Ja, ja.
Mm-hmm. Hoe zou je nu zelf... zeggen dat Maaike jouw leven veranderd heeft?
positief. Ja. En vroeger was ik op school niet de allerleukste en slimste leerling, zal ik maar zeggen. Ik was heel vlug afgeleid en ik had ook heel slechte vrienden. En ik ga bijvoorbeeld school als voorbeeld nemen. Ik ben altijd naar dezelfde school gegaan. Dan ben ik 2 jaar naar een andere school gegaan. En nu, dit jaar, ben ik teruggegaan naar die school. Mm-hmm. En ze hebben gezegd van, in die tijd dat je toen op school zat bij ons, ben je heel volwassener geworden. Dan weet je van, oké, ik moet volwassener worden. En dat is ook. Ik ben heel volwassener geworden. Ik heb een andere kijk op het leven ook wel. Ja, ik ben verantwoordelijk voor een kindje. En ik moet die ook grootbrengen. Dus dat is wel eigenlijk... Dat in mij kruipt wel. En ik moest vroeger ook niks hebben van kindjes of zo. Ook niet als ze 5 jaar waren. Ik vond dat niet zo leuk als die rondom mij waren. En nu is dat zoiets van... Oké, Mike, ik kan die leeftijd ook ooit eens hebben. Dus ik moet even zien hoe dat dan is als ze die leeftijd hebben. Ja. Dus dat ook... En ja, eigenlijk wel vooral het volwassenen gedeelte. Dat is, je moet volwassener zijn. Hè?
Ja,
dus.
Ja, je zei net dat je eigenlijk nooit echt fan was van kinderen of zo. Dus was het dan ook nooit de bedoeling, of ook vroeger niet, om ooit een gezin te gaan stichten? Dat was eigenlijk nooit part of the plan dan?
Nee, dat was helemaal... Ik wou eigenlijk eerst geen kindjes, omdat ik een heel harde levensgenieter was. En ik vond het niet zo tof, kindjes rondom mij... En nu, ja, nu kan ik ze niet missen. Hè.
Ja.
Dus nee, vroeger wou ik eigenlijk nooit... Misschien toen ik mijn vriend leerde kennen, was dat wel eens aan bod gekomen van hoeveel kindjes wilt jij? En als hij dat aan mij vroeg, had ik misschien wel 2 gezegd of zo.
Mm-hmm.
Maar echt vroeger, nee, dan wou ik geen kinderen. Nee.
Jij niet, maar jouw vriend, wou die wel kinderen?
Een dochtertje. 2 kinderen maximum. Maar hij wou zeker een dochtertje, ja.
Ja, want eventjes over jouw vriend. Ik kan me voorstellen dat dat voor een jongen ook nog weer iets helemaal anders is om plots vader te worden. Dat is ook een rol die je dan gaat moeten vervullen, een taak die je op zich gaat moeten nemen. Hoe was dat voor hem? Allee, ik weet niet of jij voor hem kan spreken.
Ik kan wel een beetje voor hem spreken, denk ik. Want hij is altijd ook heel, zoals mij, heel speels geweest. En nu... is hij wel een beetje volwassener geworden, maar hij heeft dat speelse nog wel altijd in zich. Terwijl ik dat bijvoorbeeld niet heb. Dus dat is misschien wel... Inderdaad, mannen zijn veel anders. Hij gaat ook graag weg. En dat heb ik nu minder. Ik denk zo van, ik wil nu bij Maaike zijn. Dat heeft hij wel iets minder. Wij houden wel evenveel van Maaike, denk ik. Maar het is wel inderdaad dat hij minder denkt aan de verantwoordelijkheid dan ik.
Ja. En die dingen die je dan niet doet, bijvoorbeeld, omdat je met Maaike bent, of je zegt zelf van, ik blijf dan thuis om bij Maaike te zijn, zie je die dingen als opofferingen per se? Of is dat eerder gewoon een vanzelfsprekendheid voor jou?
Wij zijn in onze relatie, zijn wij heel vaak naar feestjes gegaan. Sinds Maaike er is, zijn we nog maar 1 of 2 keer naar een feestje gegaan. En ik mis dat niet echt. En waarom niet? Omdat ik nu ook vooral met volwassenere mensen omga. Ik ga vooral drinken met zijn ouders of met vriendinnen van die ouders. Of mijn vriendinnen zijn bijvoorbeeld ook volwassenen. En ja, daar ga ik dan gewoon mee babbelen. Niet echt zo feesten, dat mis ik nu niet. Nee, maar ik ga nog wel altijd weg. Maar niet op de manier... Zoals de jeugd het doet, zeg maar. Ja.
Ja, want je zegt de manier waarop de jeugd het doet. En jij bent dan een tienermoeder. En in dat woord zit tieners, maar ook moeder. En van die twee groepen worden natuurlijk helemaal andere dingen verwacht. Van tieners wordt weinig verantwoordelijkheid verwacht, van moeders juist heel veel. Dus voel jij je meer tiener, meer moeder? Of vind je dat er niet echt een onderscheid te maken is voor jou?
Ik ben denk ik wel veel meer moeder. Ja, zoals ik al zei, ik moest volwassener worden. En het uitslapen kan ik nog wel altijd. Ik en mijn vriend hebben bijvoorbeeld een beurtrol voor wie dat er uitslaapt. Hij staat in ploegen, dus als hij bijvoorbeeld deze week stond hij met de vroege, moest hij om 5 uur opstaan. En dan laat ik hem zaterdag uitslapen. En dan kan ik, als ik niet moet werken, zondag uitslapen. En anders wacht ik nog een week of ga ik vroeger slapen of zo.
Dus je zegt wel zelf dat je meer moeder voelt of bent. Wat voor soort moeder ben je? Hoe zou je jezelf omschrijven?
Ik weet dat eigenlijk niet van mezelf. Ik ben niet al te streng, denk ik. Ik weet dat Maaike heel veel mag en dat hij heel veel van ons gedaan krijgt. Zeker van mijn vriend vooral. Ik ben wel strenger tegenover mijn vriend. Ik ben meer... als Maaike iets stout doet, dan zet ik die echt wel in de hoek. En dan roep ik echt. Mijn vriend is daar zo minder streng in. En ja, maar ik denk niet dat Maaike iets tekort komt. Ik voel me toch wel veel meer moeder, ja.
Je zei, ik heb niet het gevoel dat Maaike iets tekort komt. Heb jij het gevoel dat je misschien soms moet overcompenseren of extra moet bewijzen dat je een goede moeder bent, omdat er zoveel stereotypen bestaan over tienermoeders?
Nee. Ik en Jochen hebben het ook niet echt, om te zeggen, heel breed. Maar wij komen gerust toe. Mm-hmm. Ook al werkt hij alleen. Wij kunnen nog altijd veel geld uitgeven, om het zo te zeggen, voor Maaike dan. Als Maaike kleren nodig heeft, dan gaan we kleren halen. Heeft ze eten nodig, ja, eten dan. En als we iets willen gaan doen, dan doen we het ook. Dus wij komen, ja... Op dat punt maken we ons geen zorgen eigenlijk. Jochen die betaalt eigenlijk de rekeningen. En ik zorg ervoor dat er eten binnenkomt. En alles met Maaike betaal ik ook wel. Ja. Ik werk in de Delijs. Als studentenjob, ja.
En Jochen?
Is een lasser.
Ah, okay.
Dus dat is een heel mooi beroep. En hij verdient ook heel veel voor zijn leeftijd, vind ik.
Ja. Dus praktisch lukt het precies wel om alles goed te regelen met twee.
Want mijn ouders hebben het zelf niet breed. Wij zijn eigenlijk niet in armoede, maar iets meer dan armoede opgegroeid. Ja. Maar ik en Jochen hebben tezamen wel meer dan mijn ouders, zeg maar.
Oh, ja.
Dus daarom dat ik weet van oké, we kunnen deze ook wel. Als mijn ouders samen kunnen wonen en die hebben ook hun zorgen, want mijn broer is gehandicapt, dus die hebben ook veel kosten.
Ja.
Als die dat kunnen, kunnen wij dat ook zeker.
Ja.
Dus... Ik wou wel altijd een beter leven dan mijn ouders. Of dat ik bij mijn ouders had, zeg maar. En dat is wel aan het lukken.
Ja.
Ja,
het is wel opvallend hoe dat je... Of het valt wel op hoe dat jij je wel echt bewust wilt afzetten van de manier waarop jij zelf bent opgegroeid. Dus welke rol spelen jouw ouders dan vandaag nog in jouw eigen moederschap of in jouw relatie met Maaike?
Ja, die zijn gewoon grootouders. Die doen dat ook heel goed. En ik heb... Nu dat ik bevallen ben en nu dat ik al 2 jaar niet meer thuis woon, heb ik wel een iets beter band. Dan beginnen zo de gewone gesprekken terug en dan kunnen we wel praten over van alles. En ja, mijn ouders zijn eigenlijk, denk ik, ook wel grote steun nu vooral, omdat zij bijvoorbeeld Maaike een weekend bij hun houden en dan hebben wij een weekendje voor ons. Dat gebeurt wel regelmatig.
Mm-hmm. Dus de relatie met je ouders is... Precies, is wel gebeterd dan. Heb je gemerkt dat de komst van Maaike ook een invloed heeft gehad op andere relaties die je aangaat?
Ja, toen Maaike geboren was, had ik eigenlijk geen behoefte aan vriendinnen. Mm-hmm. Ik dacht van ja, ze zijn waarschijnlijk heilige mensen in mijn leven geweest.
Mm-hmm.
En die heb ik ook achter mij gelaten. Dat was toevallig die periode dat ik zwanger was. En sinds dat ik naar die nieuwe school ben gegaan, heb ik heel veel nieuwe vriendinnen gekregen. Heb ik heel veel oprechte mensen leren kennen. Dus dat heeft zeker een grote invloed. Heeft een grote invloed geweest. Dus eigenlijk wel. En al mijn vriendinnen die komen ook heel graag bij mij, omdat ze weten van Maaike is daar. En ze komen ook allemaal goed overeen met Maaike.
Ja, dat is tof, hè?
Ja.
En het lijkt ook wel alsof jij een goede band hebt, een goede relatie hebt met de familie van jouw vriend.
Ja, dat is even minder geweest, omdat we daarbij gewoond hebben. En dat was even minder, omdat je dan de hele tijd op elkaar slip zit. Maar nu is het inderdaad heel goed. Wij gaan soms een weekend naar de Ardennen, dan amuseren we ons. En ja, Maaike komt daar ook heel graag, dus dat ook.
Ja, fijn. Ik ben wel benieuwd naar hoe zo'n door de weekse dag er bij jullie uitziet in jullie gezin.
Dus mijn vriend staat wel met de vroege of de late. Dus elke week verschilt dat wel. Want met de vroege is de papa 's morgens niet thuis, maar 's avonds wel. En met de late is hij 's morgens thuis, maar 's avonds niet. Met de vroege is dat bijvoorbeeld dan ga ik naar school. Dus maandag, dinsdag en donderdag ben ik zelf tot 4:30 weg.
Mm-hmm.
En dan ben ik om 5:00 thuis. Dan als Jochen dan met de vroege staat, haalt hij Maaike op. Dus dan zorgt hij ook voor het eten. En woensdag blijft Maaike bijvoorbeeld een hele dag op de crèche. En dan heb ik tijd voor mijn huishouden te doen. Heb ik in de voormiddag school, maar in de namiddag heb ik tijd voor mezelf. Dus dan maak ik het huis schoon. Mm-hmm. En vrijdag heb ik een halve dag op school. Dus in de voormiddag zit Maaike op de crèche. En in de namiddag ben ik thuis en dan speel ik met Maaike. En dan doe ik veel leuke dingen.
Ja.
En ja, als hij met de late staat, dan is dat wat anders. Dus dan ben ik bijvoorbeeld om 4:30 thuis die 3 dagen. En dan moet ik zelf voor het eten zorgen. Dus dan gaat mijn aandacht iets minder naar Maaike. Mm-hmm. Maar dan maak ik dat wel dubbel goed op die vrijdag dan en in het weekend.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk alle vrije momenten die je hebt gaan ofwel naar Maaike ofwel naar het huishouden.
Ja. Vooral wel, ja.
Dus er is eigenlijk weinig echt tijd dat je alleen maar kunt doen wat je... Allee, ik neem aan dat je het ook leuk vindt om jouw dochtertje te spelen, maar ik bedoel...
Voor mezelf, ja. Ik heb dat 's avonds, als Maaike in haar bed ligt, daar probeer ik wel van te genieten. Dan rond 6:00 is haar bedtijd, 6:30, 7:00.
Ja.
En dan probeer ik daar wel extra van te genieten, van oké, nu heb ik mijn momentje alleen.
Ja.
En dat lukt wel. En in het weekend soms ook, ja. Dat gaat ook allemaal vanzelf, ja. Als ik bijvoorbeeld een klein gaatje heb en ik zie dat het mooi weer is, dan vul ik dat automatisch met Maaike, omdat ik vind van, oké, dat kind, dat verdient het ook om eens iets leuks te gaan doen.
Ja.
En ik geniet daar ook van. Dus dat is ook een me-time momentje, ook al klinkt dat heel raar. Maar ik geniet daar eigenlijk ook heel veel van.
Ja.
Dus.
Wat zijn zo de allerleukste dagen? Of hoe ziet de perfecte dag met Maaike eruit voor jou?
Het zijn heel veel, ja, Maaike is bijvoorbeeld een moeilijke eter, dus het gaat niet elke dag heel goed. Ik ben dan een mama die heel ongerust is als ze niet eet of weinig drinkt. Maar als ze dan bijvoorbeeld een goede dag heeft, dan probeer ik... Dan hangt er ook vanaf of dat goed weer of slecht weer is. Maar als het slecht weer is, dan probeer ik ze toch wel thuis te entertainen. Bijvoorbeeld heel veel spelen, boekjes lezen doe ik heel vaak met haar. En ze is heel... ze is zot van Boomba. Dus ik probeer ook allerlei dingen te doen met Boomba. En dat vindt ze geweldig. En als het dan mooi weer is, dan gaan we... dicht bij ons is een heel grote vijver. Ze is zot van diertjes. Daar staan paarden, eendjes. Dus dan gaan we daar eens even naar, met de fiets of zo. Of te voet, zij met fietsje.
Ja.
En dan proberen wij onze dag wat op te vullen met kleine dingen.
Ja.
Soms eens naar de speeltuin of zo. Of naar de grootouders binnenstappen. Dat doen wij ook vaak. Ja.
En twijfel je er soms over of je wel een goede moeder bent?
Ja, heel vaak. Ik krijg wel altijd te horen dat ik het goed doe. Maar zelf heb ik zoiets van... bijvoorbeeld als ze dan ziek wordt, dan denkt ze zo van... Oei, heb ik haar te weinig dit of dat gegeven? Of ja, als ze dan bijvoorbeeld niet uitgeslapen is van... Oei, heb ik ze te laat in bed gelegd? En zo die twijfels wel.
Ja.
Maar echt een slechte moeder vind ik mezelf niet... De band met mij en Maaike is ook niet te breken. Zij is heel gehecht aan mij en ik aan haar. Dus ja. Dat zeggen ze ook wel. Die twijfels zijn er wel.
Ja.
Maar niet echt dat ik mij een heel slechte moeder vind of zo.
Wat vind je eigenlijk zelf van het woord tienermoeder? Vind je dat een woord is dat wel correct passend is? Of is dat een woord waarvan je eigenlijk vindt dat er toch wel een negatieve connotatie aan vasthangt? Wat vind je daarvan?
Ik vind wel dat dat past. Tienermoeder, ik was ook nog eigenlijk een tiener. Hè. Ik was juist 18, juist volwassen, maar ik was wel zwanger toen ik 17 was. Ik vind wel dat dat een beetje wordt nagekeken. Tienermoeder, dat lijkt precies van... Allee, ik heb dan een paar gezichten in mijn hoofd van... Oké, dat is een moeder van 15 bijvoorbeeld, dat zwanger is geworden, dat haar kind eigenlijk aan haar lot overlaat. Want zo zijn de meeste mensen wel. Tieners dan bijvoorbeeld,
ja.
Tienermoeders. Ik ken er wel heel wat. Ja. Die dat wel...
Dus jij kent echt tienermoeders die...
Een beetje...
Zoals jij zegt, hun kind aan de lot overlaten.
Ja, ik ken zeker wel iemand, zeker wel. En dat doet me wel denken aan het woordje tienermoeder.
Ja.
Maar als je dan bijvoorbeeld mij dan ziet, en ik ken nog 2 andere vriendinnen van mij die ook mama zijn, dan is dat totaal iets anders. Dan zijn er precies gewoon moeder. Dan ben je geen tienermoeder meer, nee.
Ja. Dus jij vindt dat niet per se een storend woord of zo? Of...
Nee, want ik ben wel heel jong moeder geweest. Hè?
Ja.
Ja. Zelfs als je 20 bent, kun je soms een tienermoeder genoemd worden.
Ja, dat is waar.
Dus nee, ik vind dat eigenlijk geen taboewoord of zo. Ik vind dat oprecht.
Ja.
Je bent ook jong, hè. Dus...
Ja, dat is waar. Vind je dat er nog veel moet veranderen in de zorg voor tienermoeders? Wat kan de maatschappij of...
Ik denk dat er al heel wat wordt gedaan. Nee, eigenlijk denk het niet. Je wordt heel goed geholpen in het ziekenhuis zelf. Daar heb ik heel veel aan gehad. Ook de zorg daarna. Ik denk dat iedereen dat wel krijgt dan.
Ja.
Maar qua... Ja, heb je het dan ook over geld of zo? Of over...
Ja, ik ben natuurlijk... Ik weet eigenlijk weinig over wat er allemaal bestaat voor speciale zorg voor tienermoeders. Maar ik vroeg mij gewoon af of jij echt tijdens die zwangerschap hebt gedacht... Oh, ik heb echt... Ik had dit nodig en het is er niet. Of dit is echt iets wat ik goed kan gebruiken op dit moment en dat bestaat gewoon nog niet? Of,
Nee, dat had ik. Ik denk dat alles wel bestaat. Bijvoorbeeld die cursussen met hoe moet je een badje doen, hoe moet je, wat moet je doen als je kindje stikt. Ik denk dat dat... Ja. Ik denk dat elke moeder wel zoiets gaat hebben van oké, ik laat het gewoon op mij afkomen.
Mm-hmm.
En dat iedereen wel een soort hulp heeft hoor, achter zich. Ja.
En als je nu zo wat terugdenkt aan toen jij net had ontdekt dat je zwanger was. Welk advies of wat zou je Kim van de 17-jarige Kim vertellen met de kennis die je nu hebt als moeder?
Dat er eigenlijk geen reden is om bang te zijn. En dat er eigenlijk voor alles een oplossing is. En dat alles wel zal leiden hoe het zal leiden. En ja, dat je altijd wel... Allee, dat ik altijd mensen zal hebben die heel belangrijk zijn voor mij. Dat ik sowieso op mijn pad nieuwe mensen zal leren kennen die een hulp voor mijzelf kan zijn. Ja. Ook zeker dat ik het moest houden. Dat inderdaad de juiste keuze was van mij om het te houden.
Ja.
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 Vooral dat, denk ik.
En wat zijn zo dingen die je dochter wilt meegeven in haar opvoeding?
Ja, zoals ik al eerder zei, de band tussen mij en Maaike dan, vooral. Mm-hmm. En dat ze... Dat heb ik ook wel altijd gezegd, dat ze... Vooral als er later iets is, dat ze als eerste naar mij komt.
Mm.
Dat ze echt iets kan hebben van, oké, ik kan dat tegen mijn mama zeggen, die gaat niet boos zijn. Ja, zoiets. Ja, ja zeker wel.
Dat ze altijd terecht kan bij jou.
Dat ze bijvoorbeeld, als ze iets doet, dat ze zegt van, oké, ik kan dat zeggen tegen mijn mama, die gaat niet boos zijn. Of die gaat wel boos zijn, maar ik kan het er wel tegen zeggen.
Mm-hmm.
Ja, ja, dat wil ik wel.
Ja. Kan je zeggen dat je nu op dit moment een gelukkig leven leidt?
Ja. Ik denk dat ik bepaalde vrienden liever niet had gekend. Maar ja, op zich ben ik wel blij hoe het is gegaan. Ja. Ja. Ik had zelfs nooit kunnen denken dat ik op deze leeftijd zover zou geraken.
Nee.
Nee.
Ik sluit de podcast altijd af met dezelfde vraag. En die is of je nog een boodschap hebt voor de mensen die gaan luisteren. Of een misvatting of zo die je de wereld wilt uithelpen. Of een boodschap voor de luisteraars.
Ik denk dat ik vooral alles belangrijk al heb verteld. Misschien voor de moeders die wel twijfelen, dat altijd alles goed komt. Dat klinkt heel cliché, maar dat is ook wel.
Mm-hmm.
Je krijgt alle hulp dat je krijgt. Als je er bijvoorbeeld, stel dat Jochen nu wel was weggegaan, had ik nog wel altijd mensen om op terug te vallen. Al mijn eigen familie of vrienden dan.
Mm-hmm.
Dus je hebt wel altijd iemand. Je staat er echt nooit alleen voor.
Oké, top. Dankjewel.
Ja.